Thank you. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. En ik heb namens de kerkenraad de volgende afkondigingen voor u. Tijdens de kerkenraadsvergadering van donderdagavond, jongstleden, heeft de kerkenraad 3 broeders benoemd in de aanwezige vacatures. In de vacature van kerkvoogd H.M. Brak, de heer W.J. van Hemert uit Zuidland. In de vacature van ouderling J.C. Vroombout, de heer M. Heuvelman uit Zuidland. En in de vacature diaken L.J. van Doorn, de heer L.J. Bontebal uit Vierpolders. De broeders krijgen een week bedenktijd en zullen zaterdag 12 november hun beslissing uiterlijk bekendmaken. Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar met deze benoemingen en hopen dat de lange tijd van vacatures hiermee voorbij zal zijn. En tegelijkertijd beseffen we dat er voor de betrokken broeders geen gemakkelijke keus voor ligt. Er ligt bij hen een roeping die hun leven en dat van hun gezinnen zal veranderen. En we vragen daarom aan u als gemeente om hen te omringen in uw gebeden en te vragen of de Heere hen wijsheid geeft over de te nemen beslissing. Dan is er na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. De activiteiten van deze week, dinsdagmiddag, is het Bijbeluurtje met Jos van der Hoog voor de dorpsgenoten. Woensdagavond is er vrouwenvereniging, donderdagmorgen vrouwengesprekskring, donderdagmiddag de mannenvereniging, vrijdagavond de JV12+, in Spijkenisse en de JV16+, in Abbebroek, en zaterdagavond is de zinginavond Abbebroek, aanvang 7:30. We hebben weer veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten deze week, maak er gebruik van. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. En het doel van de diaconie-collecte zal deze zondag wezen voor Padureni. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen met elkaar stilstaan bij Genesis 6, vers 5, waar de Heere naar de aarde kijkt en de diagnose over de mensheid stelt. Daarom heb ik psalmen gekozen die gaan over verootmoediging. Want als de Heere de diagnose over ons, die hij in onszelf zijn, stelt, dan staat het er met ons niet best voor. En dan is de enige juiste reactie dat we ons voor hem verootmoedigen. We zingen nu van psalm 25, het 8e vers. Psalm 25, vers 8. We gaan met elkaar luisteren naar de 10 geboden. En daarna zingen we van Psalm 143, vers 2 en vers 4. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar, dat wil zeggen voor uw rechtbank, dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn eigen hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Als God rechtvaardig met ons handelt, dan staan wij schuldig en dat belijden we nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. openen vanmorgen onze Bijbel in Genesis 6. Genesis 6, waarvan we lezen de eerste 8 versen. Dat is de eerste schriftlezing. En de tweede, die we daarna zullen lezen, is in Romeinen 8. Maar eerst Genesis 6, vers 1 tot en met 8. En het geschiedde, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen, dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is. Maar zijn dagen zullen zijn 120 jaren. In die dagen waren er reuzen op de aarde. En ook daarna, als Gods zonen tot de dochters van de mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Dit zijn de geweldenaars, die reuzen dus, die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel, de herziene zegt, alle gedachtespinsels van zijn hart waren te allen dagen alleen maar boos, slecht. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte van de hemel aan toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede, zoals gezegd, in het Nieuwe Testament, in de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Rome, Romeinen, hoofdstuk 8. En daarvan lezen we vers 5 tot en met 8. Romeinen 8. Vers 5 tot en met 8. Want degenen die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, wat bij het vlees hoort. Maar die naar de geest zijn, die bedenken dat des geestes is, wat bij de Heilige Geest hoort. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan Gods wet niet. Want het kan het ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Tot zover de schriftlezingen van morgen. We willen samen de Heere vragen om zijn zegen. En wij doen voorbeden voor mevrouw A. het Lam uit Brielen. Zij heeft de afgelopen donderdag 2 keer kort na elkaar een hartstilstand gehad. En verblijft momenteel in het ziekenhuis in Dirksland en is heel slecht aanspreekbaar. We willen ook voorbeden doen voor de benoemde broeders. En aangezien het deze week de week van het leven is, willen we daar ook onze voorbeden voor doen. Laten we samen bidden, gemeente. Heren in de hemel, wij hebben vanmorgen 2 aangrijpende gedeelten uit uw woord gelezen. Aangrijpende gedeelte, omdat zowel in Genesis 6 als in Romeinen 8 de Heilige Geest iets vertelt over wie wij zijn. We kunnen het als het ware voorstellen, Heren, dat ook als we vandaag om ons heen kijken, wat moet uw reactie wel niet zijn als u naar deze aarde kijkt? Ja, we hebben het gelezen hoe het was in die oude wereld, in de tijd van Noach. U keek naar de aarde en u zag het kwaad op de aarde. Alle zonde, alle ongehoorzaamheid, alle haat, alle geweld. Maar u zag nog meer, heren. U ziet ook waar het vandaan komt. Het zijn de gedachtespinsels van ons hart. Het komt uit ons binnenste. Wij hebben, als het ware, in ons leven een hele sterke magneet die ons continu trekt naar de zonde. Die ons doet zondigen. Als we daarbij stilstaan, Heer Jezus, dan kunnen we toch alleen maar naar u toe gaan. Tenminste, dat is de enige juiste reactie en daarom komen we tot u. Om te zeggen, Heere, hier zijn wij. En wij kunnen onszelf niet beter maken. Wij kunnen die zondige natuur van onszelf niet oppoetsen. Ja, oppoetsen wel, maar niet genezen. Wij kunnen onszelf zo beter voordoen dan dat we zijn, maar van binnen. Van binnen moeten we belijden, wij zijn slecht. En wij hebben genezing nodig bij u. Ja, en Paulus, Heer, die doet daar ook nog weer, als het ware, een schepje bovenop. Die zegt, ja, als je in het vlees bent, kan je God niet behagen. En dan is al je denken vijandschap tegen God. Heer, ook dat moeten we belijden, dat wij vijanden van u zijn van nature. En dat als u dat niet in ons verandert, dat dat tot aan het einde van ons leven zo blijft en dat we verloren zijn. We zouden bijna zeggen hopeloos verloren. Maar hopeloos is het niet, want we zitten hier vanmorgen in de kerk. En we zitten hier onder uw woord. En dat betekent allereerst dat u nog niet klaar met ons bent. Dat u nog niet uitgesproken met ons bent. Dat u niet wil dat we blijven zoals we geboren zijn. Maar dat u ons leven op het oog heeft. Want dat zei Paulus ook. Het bedenken van de geest is leven en vrede. En heren, misschien zitten ze hier ook wel die gekomen zijn naar de kerk en zo graag vrede in hun leven willen ervaren. Dan hebben we het gelezen. Dat kan door uw Heilige Geest. En de Heer Jezus heeft gezegd dat als we u om uw Heilige Geest bidden, dat u die zeker zal geven. En daarom bidden we, kom o Heilige Geest deze morgen tot ons. En vernieuw ons denken. Want ons eigen denken brengt ons bij de dood. Maar het denken van de Heilige Geest brengt ons bij het leven, het eeuwige leven. En geeft ons vrede met God. Heren, dat we dat mogen ervaren, dat als we bij u uitkomen, dat u uw vrede geeft. Zo komen we met lege handen tot u, Heren, en vragen u eerbiedig, vernieuw ons denken. Dat de boodschap die vanuit de tekst tot ons komt, dat we daar niet met ons eigen denken en met onze eigen systemen, misschien wel theologische systemen aan de haal gaan, maar dat het de Heilige Geest is die ons denken verlicht. We hebben die vernieuwing van denken zo nodig, Heer Jezus. Geef uw Heilige Geest daarvoor, dat we het woord straks, als ik het moet uitleggen, het goed kan uitleggen. En dat de gemeente het goed kan begrijpen. Ja, ook de kinderen die hier bij ons in de kerk zitten vanmorgen. Dat ook kinderen van 4 jaar, van 6 jaar, van 8 jaar, van 10 jaar, en alles ertussen, al die andere leeftijden, dat ze er ook iets van mogen begrijpen. En mogen begrijpen wat er met ons mis is. Wat het betekent dat je een zondaar bent. Maar ook dat het heel belangrijk is om naar de Heer Jezus toe te gaan om je stoute dingen te belijden. De Heer wil zo werken onder de jeugd. De jongere jeugd. Ook de wat oudere jeugd. Heer, want als zij uw Heilige Geest ontvangen en gaan denken wat van de Geest is, dan zullen ze een waarlijk goed en gelukkig leven hebben in vrede met u. Heer, wil u dat geven aan onze jongeren? Wilt u in ze wonen en in ze werken? Heer, dat bidden we ook voor de namen die genoemd zijn. We bidden u voor Wijnand, Marinus en Leen-Jan. Of u ook hun denken deze week wil leiden. Dat ze mogen denken wat van de Heilige Geest is. Dat de Heilige Geest hen als het ware het antwoord in hun hart geeft. Ja, Heer, we verlangen ernaar dat we weer met een grotere groep broeders de gemeente mogen dienen. En dan is het voor hen een spannende week. En geef ons als gemeente dat we er biddend omheen staan en dat we het volste vertrouwen mogen hebben dat u het antwoord aan hen duidelijk maakt. Heere, zegen ze samen met hun gezinnen. Heer, we bidden u voor Adrie het Lam, die nu in Dirksland verblijft. Zo plotseling stond het leven stil. Onderweg naar de tandarts, niet goed geworden. Zomaar ineens. Heer, dank u dat ze nog 112 kon bellen. En dat er medische zorg snel ter plekke was. Maar tegelijk zijn er grote zorgen, heren, om haar gezondheid, ja zelfs om haar leven. Want het zou een wonder mogen heten als ze hier nog uitkomt. We bidden u, heren, over schaduw haar met uw vleugels. Geef haar dat ze zich, hoe het ook loopt, geborgen mag weten onder de schaduw van de vleugels van de Almachtige. Dat is ook leven en vrede, heren. Als uw Heilige Geest zo in ons werkt, dat het werkt, dat we ons mogen toevertrouwen aan u, Heer Jezus, en mogen weten dat hoe het ook loopt, of er een weg hieruit is, tot genezing, of dat de weg anders leidt, dat ze het mag weten, het is goed. Heren, wil u geven ook dat haar familie die om haar heen staat, haar zus, die het allemaal een beetje probeert te regelen, maar ze heeft ook een broer, heren, dat die ook mogen weten dat u hier nabij bent. Dat u voor haar zorgt. Dat u voor hen ook zorgt. Heren, onthoud uw zegen niet aan die familie. En geef toch, als het mogelijk is, nog genezing. Heren, we bidden u zo in de week van het leven voor al het ongeboren leven hier in Nederland en op de aarde. Voor al die vrouwen die met de gedachten rondlopen, om wat voor reden dan ook, om misschien hun toevlucht te nemen in de afbreking van het leven. Daar kunnen zoveel redenen voor zijn, heren. Het is onmogelijk om die allemaal op te sommen, maar u weet van al die redenen af. En we willen u bidden dat die vrouwen mensen mogen treffen in hun leven die hun zullen wijzen op de God van het leven. Die er ook is voor het ongeboren leven en die er ook is voor moeders die zwanger zijn en het niet meer weten. Heer, bescherm dat ongeboren leven wat zo kwetsbaar is. En we bidden u, heren, dat er een ommekeer mag komen, ook in de politiek. Om niet het zelfbeschikkingsrecht voorop te zetten, maar het zwakke te beschermen. Ja, heren, dat is ons gebed. En het lijkt misschien onmogelijk, maar er zijn landen op deze wereld waar die kentering bezig is. Heren, bid u nu dat dat ook tot Nederland voort mag zetten. En dat niet wij als christenen dat op een activistische wijze afdwingen, maar dat we dat op onze knieën afdwingen. Bij u afsmeken en dat ook in de samenleving gevoeld mag worden dat wij niet veroordelend zijn, maar bewogen zijn. met al het leven. Met elk leven. Of het nu zo jong is, of dat het misschien aan het einde gekomen is en dat er lijden is. Dat we het mogen laten zien als christenen, dat zelf kiezen voor de dood niet de oplossing is. Maar dat we mogen wijzen naar Jezus Christus, die belooft zelfs in de schaduwen van de dood nabij te zijn. Heer, zo hebben we veel aan u te vragen. En wij staan hier met lege handen, beseffend, Heere, wij hebben geen rechten. Maar wij hebben wel een God, van wie we weten dat hij geduldig, genadig en getrouw is. En dat hij nooit iemand die tot hem roept, zal laten staan. En zo komen wij tot u, vol verwachting. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, wij gaan ons voorbereiden op de prediking met het zingen van Psalm 14, de versen 1, 4, 5 en 6. Psalm 14, 1, 4, 5 en 6. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging van Psalm 51, het tweede vers. Psalm 51, vers 2. De tekst van morgen is Genesis 6, vers 5. Genesis 6, vers 5. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er is veel te veel haat in dit land. Genoeg is genoeg. Het is genoeg geweest. Het waren zo'n anderhalve week geleden de woorden van de Amerikaanse president Biden. In reactie op dat incident, die aanslag, toen er iemand met een hamer op de schedel van de echtgenoot van Nancy Pelosi ingebeukt heeft. De voorzitter, zij is de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij stond daar op een verkiezingsbijeenkomst en hij erkende daar dat er veel te veel geweld en haat is. Ja, en daar is natuurlijk iedereen het mee eens. Niemand zal zeggen er is te weinig geweld en er is te weinig haat op de wereld. Maar de vraag is alleen, hoe los je het op? Stel die vraag aan de mensen op straat. Of van mij betreft aan de politiek. En dan wordt er gezegd, ja, hoe los je het op? We hebben meer blauw op straat nodig. Meer politie. Meer handhaving. De sterke arm van de wet. Of er wordt gezegd, meer en hogere straffen opleggen. Want dat schrikt de mensen af. We moeten meer geld steken in de inlichtingendiensten. En investeren in preventie. Weer anderen zeggen, je moet met zulke mensen in gesprek gaan. Want er zit natuurlijk wat achter. Er zit ontevredenheid achter. Mensen gebruiken niet zomaar geweld. Allerhande antwoorden worden er gegeven op de vraag, hoe los je nou geweld en haat op? Hoe voorkom je die acties die voortkomen uit haat? En die vraag die wordt telkens weer opnieuw gesteld. En telkens weer hoor je dezelfde soort antwoorden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van 11 september is die vraag gesteld. Na de aanslagen op de Twin Towers. Toen werd er gezegd, we moeten Osama Bin Laden en zijn Al-Qaeda gaan uitschakelen als westerse wereld. Dan los je het op. Na de moord op Theo van Gogh werd er in Nederland gezegd, we moeten die Hofstadgroep zo snel als mogelijk oprollen. En bij de moord op Peter R. de Vries werd er gelijk gezegd, beveiligen we dit soort mensen in Nederland wel genoeg? Wat moeten we met een wereld waarin veel te veel haat en geweld is? De geschiedenis van Noach geeft het antwoord. De Heere geeft het antwoord. Jongeren, wat doet God met een wereld waar veel te veel haat en geweld is? Juist. Die gaat God oordelen. Die gaat God, zoals in de tijd van Noach, onder water zetten. Want God is nog veel meer verontwaardigd dan Biden of wie dan ook over de haat en het geweld in deze wereld. En er komt een moment dat de Heere zegt, genoeg is genoeg. God oordeelt over de zonde. En niet alleen maar de zonde van zo iemand die een aanslag pleegt, of de zonde van een verkrachter, of de zonde van een dictator. Nee, hij oordeelt over elke zonde. Ook die van u, ook die van jou en ook die van mij. Zo leren we de Heere kennen in de geschiedenis van Noach. Dat ook de Heere een keer zegt, genoeg is genoeg. Gods antwoord op de vraag, wat moet je doen met de zonde, is eenvoudig. Oordelen. Want God haat de zonde. Hij toornt over de zonde. Ja, hij is ook geduldig. Maar er komt een moment dat hij zegt, en nu is het klaar. Hier is de lijn. Mijn geest zal niet eeuwig twisten met de mens. Want hij is vlees, hij is zondig. Tot in zijn diepste wezen. Genoeg is genoeg. Maar voordat het zover is in de geschiedenis van Noach, is er iets anders wat onze aandacht vraagt in onze tekst. En dat is de vraag, waar komt die haat en dat geweld nou toch vandaan? Ja, en dan is het wat gemakkelijk om te zeggen, dat komt door de zondeval. Dat lezen we niet in onze tekst. Laten we er wat dichter bij huis en wat dichter bij de tekst blijven. Waar komen bij mij die gedachten vandaan dat ik iemand kwaad wil aandoen? Op wat voor manier dan ook. Waarom word ik boos? Waarom word ik geërgerd? En waarom uitzicht dat bij mij in geweld? Nee, ik pak niet gelijk een mes of zo. Maar mijn woorden kunnen wel steken. En mijn blik kan wel heel erg scherp zijn. En ik kan ook door mensen te ontwijken of te ontlopen geweld aandoen. Mensen pijn doen. Waarom is dat toch? Durven we die vraag onder ogen te zien vanmorgen? Nee, is niet leuk. Echt niet, ook niet om over te preken. Want het is zo confronterend. Want als je diep in je hart kijkt, dan wil je het antwoord eigenlijk helemaal niet horen. Dan loop je voor het antwoord weg. En misschien is er wel iemand die nu thuis meeluistert en zegt, ik schakel over naar een andere dienst. Vandaag vraagt de Heere uw aandacht, mijn aandacht en jouw aandacht ervoor. Als we onze tekst lezen, Genesis 6 vers 5. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart het alle dagen alleen boos was. Onze tekst geeft het antwoord op de vraag, wat is er met ons aan de hand? Het thema is de Heere ziet. De Heere ziet. In de eerste plaats welke zonde ik doe. En in de tweede plaats waar mijn zonden vandaan komen. De Heere ziet. In de eerste plaats welke zonde ik doe. En in de tweede plaats waar mijn zonden vandaan komen. Dus welke zonde ik doe. Jongens en meisjes. Ik wil dat jullie vanmorgen samen met mij even heel goed gaan nadenken. Heel goed opletten. Samen met de papa's en de mama's en alle anderen hier in de kerk of thuis. Want ik heb een vraag voor jullie en daar moet je even heel goed over nadenken. Wanneer was de eerste keer dat je stout bent geweest? De allereerste keer. Kun je dat nog herinneren? Ik weet het. Ik weet het misschien wel. Misschien was de allereerste keer dat je stout bent geweest, was dat vanmorgen. Toen mama een boterham met kaas voor je gesmeerd heeft. En toen je zei, ik wil geen kaas, ik wil chocopasta op brood. Was dat de allereerste keer dat je brutaal was naar je moeder? Nee, ja, Daniel. Nee. Misschien een andere keer. Misschien was het gisteren wel. Toen je zo lekker buiten aan het spelen was. En papa riep, kom naar binnen, we gaan eten. En dat je net deed alsof je het niet hoorde. Toen luisterde je niet. Was je ongehoorzaam. Was dat de allereerste keer dat je stout was? Van de week dan. In de klas. Toen je in de poppenhoek mocht spelen. En dat andere meisje die had de pop die jij graag wou. En je pakte het zo af. Was dat de allereerste keer dat je stout was? Nee, hè? De allereerste keer dat je niet luisterde, dat je stout was, dat kan je je helemaal niet meer herinneren. Dat weet je niet meer. Wanneer was de allereerste keer eigenlijk? Ik kan dat ook niet herinneren. Ik weet dat ook niet meer van mezelf. En ik denk dat je het, als je het aan je papa of je mama gaat vragen, die weten dat ook niet meer. En opa en oma weten dat ook niet meer. Niemand weet dat. Niemand hier in de kerk kan zich dat herinneren. Want de eerste keer dat we iets deden wat niet goed was, toen waren we nog maar een babytje en daar heb je geen herinneringen meer aan. Hoe kan het nou dat je verkeerde dingen doet, dat je soms boos wordt, dat je niet luisteren wil of dat je een leugen vertelt? Dat je stiekem iets gepakt hebt, een snoepje of zo. En mama vraagt, heb jij dat gedaan? En dat je toen heel erg je best deed om onschuldig te kijken. Nee hoor. Hoe kan het nou dat je verkeerde dingen doet? Heeft papa je dat geleerd? Heeft mama een keer jou op schoot genomen en gezegd, nou ga ik je vandaag leren hoe je moet liegen. En dan gaan we dat eens een keer proberen. Heeft papa een keer tegen je gezegd, kom eens hier, dan ga ik je voordoen hoe je iemand een duw geeft. Nee hè, papa's en mama's die leren ons als het goed is goede dingen. Daar doen ze in ieder geval hun best voor. Die leren ons wat fijn is om te doen voor anderen. En niet hoe je anderen pijn moet doen. Wij hoeven helemaal niet te leren om ongehoorzaam te zijn. En om te zondigen. Waarom niet? We doen dat vanzelf. Dat zit in ons hart. Er zit als het ware een soort magneet in ons. Misschien weet je dat wel wat een magneet is. Een magneet, dat is een ding. Dat als je de ijzer bijhoudt, dan gaat dat ijzer er zo floep tegenaan. Dat trekt. Nou, zo zit er bij ons als het ware een magneet in ons hart. Die trekt ons naar de zonde toe. En dat is al vanaf het begin van ons leven. Zelfs in de buik van je moeder was je al zondig. En de Bijbel heeft daar een woord voor. Dat is erfzonde. Erfzonde is een moeilijk woord. Maar dat wil zeggen, dat is zonde die je vanzelf krijgt. Via je vader en je moeder. Of je dat nou wil of niet. Je kan niet zeggen, nee dankjewel, ik hoef dat niet te krijgen. Nee, je hebt het. De Heere leert ons in de Bijbel, die zonde die zit in mijn hart. En je kan niet zeggen, ik druk even op een knopje en dan is het uit. Dan zondig ik niet meer. Vanaf vandaag stop ik met zondigen. Ik heb vandaag genoeg gezondigd. Nu ga ik alleen maar eerlijk zijn. Nu ga ik alleen maar naar de Heere God luisteren. Het is een hele mooie one-liner van Biden. Genoeg is genoeg. En dat is natuurlijk zo. Maar ik vrees dat hij er geen benul van heeft waar die haat en dat geweld vandaan komt. En dat hij het daarom ook niet op kan lossen. Al is hij de machtigste man van de aarde. Gemeente, onze tekst bekijkt de zonde vandaag vanuit drie invalshoeken. Zonde heeft een buitenkant, in je daden, een zichtbare kant. Zonde heeft een onzichtbare kant, de binnenkant, het komt van binnen. En die zonde heeft een continue kant. Het gaat maar door. De zichtbare kant van de zonde, hoe ziet die zonde er van buiten uit? Nou, dat is het eerste gedeelte van de tekst, vers 5. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. De boosheid van de mensen. Zo staat het er niet in het Hebreeuws. De herziener heeft het wel goed vertaald. De Heere zag de slechtheid van de mens, enkelvoud. De mensen, daarmee kan je nog de indruk hebben, ja, de meerderheid van de mensen. Of de goddeloze mensen. Of sommige mensen. Nee, er staat letterlijk de mens. De mens in het algemeen. Alle kinderen van Adam. De Heere zag het. En wat zag hij? Het kwaad, de slechtheid van de mens. En hij zag hoe uitgebreid het was. Hoe groot het was. Hoe groot was het dan? Nou, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, er staat een woord, dat herken je vast wel. Het kwaad was gigantes, staat er. Daar kennen wij het woord gigantisch van. Jongeren, wat is groter, een megabyte of een gigabyte? Een gigabyte is 1000 megabyte. Het Grieks heeft ook een ander woord, die kan ook zeggen, het kwaad was mega. Maar nee, er staat gigantes, gigantisch, 1000 keer erger dan mega. Het kwaad op de aarde is niet mega groot, maar is giga groot. Gigantisch groot. En let op, het gaat hier over het kwaad wat de mens doet. We hebben het hier even niet over natuurrampen waar de mens min of meer buiten staat. Het gaat hier over wat de mens veroorzaakt. En het is zo groot dat zelfs de Heere zegt, de oplossing is niet reparatie, de oplossing is weggooien, verdelgen. Dominee Westerink heeft een heel klein boekje geschreven over de dagen van Noach. En hij vergelijkt de tijd van Noach met verrot voedsel. We kunnen zeggen, ja, die hap van die vrucht door Adam en Eva, is dat nou zo erg geweest? Ja, want dat bracht een proces van verrotting op gang. Van bederf. In de zondeval is een proces van bederf op gang gekomen. Bederf van Gods goede schepping. De mens is als een appel bovenop een fruitmand die vol ligt met fruit. Die fruitmand is de wereld. En die appel, op die appel kwam een rotte plek. Toen de mens ongehoorzaam werd en die rotte plek is gaan doorrotten. En het slaat over naar de rest van de fruitschaal, naar de rest van de wereld. En alles op de aarde krijgt de stank van de zonde met zich mee. En er blijft maar één oplossing over, die hele fruitmand in de kliko. Weggooien. Het voedsel dat verrot is, dat eet je niet meer, dat gooi je weg. Anders gaat dat verrottingsproces alleen maar door en steekt het alles aan. Gemeente, het kwaad in de mens heeft een buitenkant. Het wordt zichtbaar, het komt eruit. En God ziet het, zegt de tekst. En ziet u het ook? Nee, ga niet gelijk naar de wereld wijzen. Begin bij jezelf vanmorgen. Zie je het kwaad wat je zelf aanricht? In het slechte voorbeeld wat je geeft aan je kinderen? Of in wat je zegt en wat je juist niet zegt? Wat je zegt tegen mensen, wat je zegt over mensen? Die zonde die in je zit, die heeft hoe dan ook een buitenkant. Het komt er vroeg of laat uit, het wordt zichtbaar. Je kan het niet verborgen houden, dat probeer je misschien wel. Je probeert het misschien wel weg te moffelen of die zonde in het verborgene te doen. En dan gaat misschien ook een hele tijd goed. Maar kijk eens dan naar de tekst, de eerste woorden. En de Heere zag. Al ziet niemand het. De Heere ziet het. Jongens en meisjes, er waren twee meisjes en die woonden heel, twee zusjes en die woonden heel dicht bij hun oma. En oma, die is morgen jarig. Mama kan heel goed bakken, dus mama heeft cupcakejes gebakken. En die cupcakejes, die moesten ze de dag voor oma's verjaardag bij oma gaan brengen. Zo'n grote doos vol. Die twee zusjes die liepen erheen. Mama had nog gezegd, morgen krijg je er een op oma's verjaardag. Je mag nou niet pakken, hè? En het ene zusje dat zei onderweg tegen haar andere zusje, kom, we nemen er een. Niemand ziet het. Maar het andere zusje wees omhoog. Jawel, de Heere ziet het. En ze had helemaal gelijk, de Heere ziet alles. De Heere ziet alles wat we doen. Al onze zonden. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De Heere ziet ook waar mijn zonden vandaan komen. De zonde heeft een buitenkant, maar de zonde heeft ook een binnenkant. De Heere ziet niet alleen welke zonde ik doe, maar de Heere ziet ook waar het vandaan komt. Wat eruit komt, dat komt ergens vandaan. Die zonde heeft een bron. En daarom spreekt de tekst niet alleen maar over de zichtbare kant, maar ook over de onzichtbare kant. Want wat ziet de Heere nog meer? Lees maar mee. En de Heere zag al het gedichtsel van de gedachten van zijn harten. Wat is dat? De herziener vertaalt het met gedachtenspinsels. Gedachten die zich omvormen in plannen. En die plannen die worden weer omgezet in daden, in acties. De Heere zegt, de reden van die slechte daden, de reden van die zonden, die ligt in onszelf. Ja, lees eens goed, het gaat dan om de gedachten van je hart. De gedachten van je hart, dan is het, dat is je denken en dat zijn je verlangens. Daarvan zegt de tekst, die zijn in ons wezen verdraaid en verrot, onze gedachten en onze verlangens. Want er was eens een man en die stond terecht vanwege een moord. En hij zei tegen de rechter, het was de duivel die me ertoe aanzette. Ik was door de duivel bezeten. Is dat zo? Kun je dat zeggen? Kunnen we de duivel de schuld geven? Nee, dat kan niet. Want Jacobus zegt, als je wordt je verzocht door je eigen begeerte. Dat kwaad, dat komt van binnenuit. En de duivel die kan je wel een verleiding voorschotelen, maar het is je eigen begeerte die je ernaartoe toetrekt. Dat is die magneet in ons, die ons trekt naar de verleiding. Daarom moet je wegblijven bij de verleiding, want hoe dichter bij je komt, hoe sterker die magneet gaat trekken. Als je een spijker op een meter van de magneet aflegt, dan gebeurt er niks. Maar als je hem 10 centimeter van een magneet afzet, dan gaat die spijker pap naar die magneet toe. Blijf weg bij de zonde. Probeer er zo ver mogelijk bij vandaan te blijven. Hou het buiten de deur. Want elke zonde komt van binnenuit. Het zijn onze eigen begeerten en onze eigen gedachten die ons ertoe aanzetten. Tot zonde, tot haat en tot geweld. Gemeente, wat is er met ons denken gebeurd in de zondeval? Psalm 14, we hebben ervan gezongen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat is het probleem. We hebben God uit ons denken verbannen. Want hoe gaat die psalm verder? Zij handelen verderfelijk. Bedrijven gruwelijke daden, er is niemand die goed doet. Als je God uit je denken wegstreept, dan begint het morele verval. Dat is de kern. Mensen zeggen, God, dat is toch een achterhaald idee, dat geloofden de mensen toch vroeger. Wij weten nu wel beter, ja, daar heb je het weten. Wij denken er beter over te weten. Ja, is het in de samenleving beter zonder God en zonder Jezus? Is het beter na de zondeval dan voor de zondeval? Ik geloof er niks van, ik geloof het tegendeel. Gemeente, er staat ons nog wat te wachten, want we leven in een tijd waarin er velen zeggen, de God van de Bijbel, die bestaat niet. En die moeten we zoveel mogelijk uit het publieke domein wegstrepen. Dan kom je terecht in de samenleving van Romeinen 1. Paulus zegt daar, als de mens bij God wegloopt en de realiteit van God gaat ontkennen, dan komt er een moment dat God zegt, oké, ga je gang maar. Ik geef je over. Waaraan? Romeinen 1 zegt aan een verwerpelijk denken. En dat verwerpelijke denken, dat uit zich net als in de tijd van Noach, in de seksuele moraal. Die seksuele moraal, die gaat dan helemaal omver als de mens God uit zijn denken verbandt. Dan komen er nieuwe definities van wat een huwelijk is. Dan komen er nieuwe definities van wat een gezin is. Want man en vrouw schiep bij hen, ja dat is uit de tijd. Het verwerpelijke denken dat in onze tijdgeest zit, zet de hele moraal op zijn kop. En dat komt omdat God zegt, oké, als je er dan zo over denkt en je houdt daaraan vast, dan geef ik je er ook aan over. Dan stopt mijn geest op een moment met te twisten. God is bezig om onze samenleving los te laten, beter gezegd aan zichzelf over te geven. Doe het dan maar zonder mij. Dan kom je erachter welke gevolgen het heeft. Gemeente, wat is er met ons denken aan de hand? We hebben het in Romeinen 8 gelezen. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het bedenken van het vlees wil niks weten van de wet van God. Dat wat ons leven bestuurt, ons denken, dat is tot in het diepste wezen aangetast door de zonde. Er zit een vijandschap in ons tegen God en zijn geboden. Herken je het? Wat gaat er allemaal niet in je hart om? Heb je er nooit dat je schrikt van je eigen gedachten? Die zonde trekt je denken scheef. Je bent een slaaf van de zonde, ook in je denken. Ja, de tekst gaat nog verder. Dat is zo, zegt onze tekst. Alle dagen. Je binnenkant, je buitenkant, maar ook elke dag van je leven is doortrokken van de zonde. Betekent dat het enige wat er uit ons voortkomt kwaad is, zonde is? Nee, God zij dank, dat niet. God begrenst ons kwaad. God heeft ons een geweten gegeven dat ons aanklaagt als ze op het punt staat om te zondigen, dat soms een lichtje laat branden. Wacht eens even, waar ben je mee bezig? Is dit wel goed? En we hebben een overheid die ons straft als we kwaad doen. Met als het doel om ons te weerhouden. In die zin is de overheid Gods dienares. Paulus die zegt, ze hebben het zwaard daarom gekregen. De overheid mag daarin straffen wat slecht is. Maar wat onze tekst bedoelt is dit, als daar staat alle dagen. Er is geen enkele dag dat God kan zeggen, die gedachten waren alleen maar goed vandaag. Het waren vandaag geen zondige gedachten. Gemeente, er is niets in mijn leven dat niet door de zonde besmet is. Mijn lichaam is besmet door de zonde, mijn lichaam is in verval. Als je jong bent heb je dat nog niet zo door, maar naarmate je ouder wordt merk je dat steeds meer. Ons verstand is verdraaid. We denken niet helder meer. Over God en over zijn woord en daarom ook niet over dat wat we om ons heen zien. Hoe we de samenleving en de wereld beoordelen. Mijn hart heeft verlangens die neigen naar het kwade. En de zonde heeft een gigantische impact op mijn leven. Ja, het is zo erg dat mijn hele denken door mij besmet is. Paulus die zegt in Romeinen 8, maar later ook in de Korinthebrief schrijft hij het, een zondaar kan de dingen van God niet begrijpen. Dus de gedachte dat wij met ons eigen verstand de Bijbel kunnen begrijpen, dat is onzin. We komen dan niet tot de juiste conclusie. Daarom moeten we altijd weer bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Dat die ons denken verlicht. Omdat we niet de gedachten van het vlees hebben over het woord. Wat vijandschap is en de dood is. Maar dat we de gedachten van de geest is. Geest hebben en erbij krijgen. Dat we het begrijpen zoals de geest het bedoeld heeft. Want we komen niet tot de juiste conclusie. Het bedenken van het vlees is de dood. Noach heeft dat aan de lijve ondervonden. Dat het bedenken van het vlees de dood is. Hé Noach, wat ben jij daar aan het doen? Ik bouw een ark. Waarvoor dan? Dat is nodig voor bescherming. Bescherming tegen wat? Tegen een grote vloed. Jo, Noach, dit is toch helemaal geen vloed? Ja, maar die komt er wel. Ach, doe niet zo gek, het regent niet eens. Waar moet zoveel water vandaan komen om die immense ark die jij aan het bouwen bent aan het drijven te krijgen? Een vloed, hoe kom je daarbij? Noach zegt, ja, dat heeft God tegen mij gezegd. God gaat deze aarde oordelen vanwege alle goddeloosheid. Echt waar, vraag het maar aan mijn opa. Methuselah. De zoon van Henoch, de man van de pijl, weet u het nog? Dankdag, Henoch, die zijn zoon de man van de pijl noemde, die heeft geleefd tot het jaar van de zondvloed. Vraag het maar aan mijn opa Methuselah. De zoon van Henoch, Henoch, die man waarvan iedereen zei, waar is hij nou toch ineens? Hij leefde zo dicht bij God en ineens was hij weg. Niemand wist waarheen. Henoch de prediker, die het ook gezegd heeft. De Heere staat klaar met zijn tienduizenden om te oordelen. Het was een teken, hij was ineens zomaar verdwenen. Henoch, ja, die man die het over het oordeel had, die hel- en verdoemenis prediker. Blij dat hij weg is. Maar goed ook. En die Noach, die heeft echt een steekje los, zal wel in de familie zitten. Zo ging dat jaren door. Als je in een God gelooft die oordeelt, dan zit er een steekje los bij je. Noach, ben je nou nog steeds aan het bouwen? Jazeker, en ik ga door totdat de vloed komt. Bouw toch mee. Bereid je voor, er is plaats zat. Tja, Noach, wat een figuur. Die man is knettergek. En weet je, dat moet hij zelf weten. Maar het erge is, hij indoctrineert zijn kinderen er ook nog mee. Het oordeel zal niet komen, zeiden ze. Wat was hun fout? God was helemaal weg uit hun denken. Helemaal uit hun denken verbannen. En daarom denken ze totaal anders. Hebt u dat ook wel eens meegemaakt? Dat je in gesprek bent met iemand die helemaal niet kerkelijk is, die er niet bij opgevoed is. En dat je zegt, ja, dat je in het gesprek gaat. Bijvoorbeeld, naar aanleiding van een sterfgeval, ja, is euthanasie gepleegd. Is maar goed ook, want juist dat lijden is toch erg. En dan sta je daar als christen toch helemaal in verlegenheid bij. Je zegt, ja, als je niet in God gelooft en dat lijden ziet. En niet in een God gelooft die het leven van het begin tot einde leidt. En die daar wat over mag zeggen. Ja, als je dat niet als een gemeenschappelijke basis hebt. Ja, wat kan je dan daartegen zeggen? Of vind jij dan wel dat mensen moeten lijden? Is toch niet nodig meer? Die laatste weken of maanden? Het idee van God was toen achterhaald, is nu achterhaald. En als God bestaat, dan is het in ieder geval niet een God van oordeel. Mensen keren zich af bij het idee van een oordelend God. En iedereen die wel in een oordelend God gelooft, ja, die moet je toch een beetje met een korreltje zout nemen. Dat kan je eigenlijk niet serieus nemen. Daar moet je ook een beetje mee oppassen. Want die mensen zijn intolerant. Die veroordelen je. En die willen hun moraal aan jou opleggen. Die denken dat ze beter zijn. Je wilt toch niet dat zij hun boodschap in het publieke domein verkondigen? Je wilt toch niet dat zulke mensen je organisatie vertegenwoordigen? Je wilt toch niet dat zulke mensen namens de overheid een huwelijk sluiten? Je wilt toch niet dat deze mensen met publiek betaald geld voor de klas staan en dit soort dingen verkondigen? Je wilt toch niet dat de samenleving hun lesmethode financiert? Ziet u, in 2022 is Genesis 6 vers 5 heel actueel. We horen en zien om ons heen het verdraaide denken. En je kan ze nog niet kwalijk nemen ook. Maar het is ten diepste vijandschap tegen God. Ten diepste wil het zich niet onderwerpen aan Gods wet. Genesis 6 vers 5, gemeente, we zijn er weer bij terug. Misschien moeten we het wel anders zeggen. Het is nooit weg geweest. Alleen het is er niet altijd zo uitgekomen zoals in onze tijd. Het ging van vader op zoon en van moeder op dochter. Waarom besteed ik hier zoveel aandacht aan één vers? Aan zo'n deprimerend vers. Aan zo'n gitzwart vers. Moet dat nou? Moet dat nou zo? Moeten die mensen die hier in het dorp meeluisteren wel niet denken? Gemeente, waarom doe ik dat? Omdat ik u en jou naar de Heer Jezus wil drijven. Wil uitdrijven naar de Heer Jezus. Want zolang je denkt dat het allemaal wel meevalt. Zolang je denkt dat je nog zo slecht niet bent, heb je geen reden om naar de Heer Jezus te gaan. In Gods ogen ben je nog slechter dan jezelf denkt. Je zegt misschien wel bij Genesis 6 vers 5, ja, nou is dat niet een beetje heel overdreven? Maar de Heer zegt, ja dat denk jij, maar jouw denken is verdraaid. Jouw denken is vijandschap tegen mijn wet, tegen mijn onderwijs, ook tegen Genesis 6 vers 5. Maar het is zo erg met je gesteld dat mijn diagnose over jouw leven is elke dag alleen maar slecht. Elke dag komt er kwaad voor in je gedachten, komt er kwaad voor uit je mond, komt er kwaad voor uit je handen. En dat kan voor mij niet bestaan, want ik ben een heilig God. Je valt onder mijn oordeel als je niet naar de Heer Jezus gaat. Want dat oordeel komt gewis en zeker. En alleen bij hem kun je vluchten voor het oordeel. Gemeente, de Heilige Geest twist vandaag met u en met jou en met mij. Twisten, dat wil zeggen de discussie aangaan. En hij probeert je te overtuigen. Te overtuigen van zonde, van ongeloof. En wat doe je dan? Ga je het ontkennen? Nee joh, zo slecht ben ik niet, ben je mal? Zeg je nou, in mij valt het wel mee, er zijn zat anderen die veel slechter zijn dan ik. Het gaat er niet om wat wij van onszelf vinden, maar wat God van ons vindt. En hij ziet de dingen veel scherper dan wij. Loop je weg? Misschien ben je al lang afgehaakt bij deze boodschap. En zeg je, deze preek is hard. Dit woord is veel te scherp. Misschien weet je het ook wel diep van binnen. Ja, mijn doen en laten is verkeerd. Mijn gedachten zijn verkeerd. Maar ik wil het niet loslaten. Ik heb geen zin om de strijd aan te gaan. Misschien zeg je, ja, ik weet het wel. Maar ja, je mag toch niet zomaar tot Christus gaan. Gemeente, prediking van de wet, prediking van het oordeel, heeft als enige doel om je tot God uit te drijven, niet bij hem weg te houden. De Heilige Geest wil je vandaag laten zien hoe erg het met je gesteld is, zodat je inziet dat de enige oplossing is, dat de enige oplossing is die nog overblijft, dat je op je knieën gaat. Dat je gaat bidden tot de Heer Jezus. En dat al je excuses, al je bezwaren, dat je dat allemaal uit je handen laat vallen. En tegen hem zegt, Heere, u hebt gelijk. Dit is wie ik ben. Verwerp mij niet. Oordeel mij niet. Want u hebt alle reden om uw toorn over mij uit te storten. Ik heb geen enkel recht op genade. U staat volkomen in uw recht als u mij verloren doet gaan. Want verlossing en genade zijn geen automatisme. Ik heb nergens recht op. Heer, ik geef mij over. Aan u die mij ziet zoals ik ben. Aan u waar ik niks verborgen kan houden. En ik geef mij over aan uw genade. Genade die alleen bij Jezus te vinden is. Ik geef het op, Heer. Ik geef mijzelf over aan de rechtvaardige God die in Christus genadig is. U bent mijn enige hoop op vergeving. U bent mijn enige hoop op redding. U bent de enige die die vuile bron in mijn hart zo vol zondige gedachten kan reinigen. Gemeente, zullen we samen naar die Christus gaan? Amen. Laat ons verootmoedigen in dankgebed. Ja, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis helemaal rechtvaardig. En als we daar eerlijk naar luisteren, dan valt ons alles uit de handen. Alles waarmee wij wijzen naar verzachtende omstandigheden. Alles waardoor wij zeggen, het valt allemaal wel mee. Alles waarachter wij ons kunnen verschuilen. Ik moest eens weten hoe die ander tegen mij gedaan heeft. Vind je het gek dat ik zo reageer? Ageren de vinger zo gemakkelijk naar buiten gericht, naar buiten gewezen, maar het begint bij onszelf. Noah stond daar niet als een trotse mannetje de ark te bouwen, maar in bewogenheid. En uit vrees dat als die ark niet op tijd afkwam, hij er zelf ook onder het oordeel zou komen. Heer, u hebt ons nog iets veel beters geboden dan de ark. U geeft ons uzelf, die u openbaart in de Heer Jezus Christus. De wet is er door Mozes en door de boeken van Mozes. Maar de genade is veel overvloediger als we over de Heer Jezus nadenken. Hij is de enige redding, Heer. Heer Jezus, u bent de enige redding voor ons. Was en reinig ons. Voor het eerst of opnieuw. Dat die gestalte mogen blijven hebben, niet de hoogmoedige christen. Maar degene die, als die bij zichzelf begonnen is, bewogen is met de wereld waarin we leven. Waarin zoveel aan de hand is. Die als we goed kijken onder uw oordeel valt. O Heere, wees deze wereld genadig. Trek er nog vele uit. Laat het niet zo zijn als in de dagen van Noach, dat er maar zo weinigen behouden werden, maar 8. Heer, u beloofde toch dat op die nieuwe aarde er een schare zal zijn die niemand tellen kan. Gaat u door met uw werk. Doe mensen toekomen tot uw koninkrijk. Gebruik ons ervoor. Gebruik onze dienst daarvoor, op welke wijze dan ook. Heere, zo dragen wij alles aan u op. Gedenk ons. Niet naar onze zonde, maar naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En laat uw Heilige Geest van mij niet scheiden. 151, vers 6. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.